Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Podcast.
Nou, luisteraar, je valt er weer lekker in. Maar even serieus, Dobben.
Ja.
Nee, hoe is het
met... We zijn op podcastcursus geweest bij een podcastgoeroe.
Kom er altijd in met een lach.
Kom erin met een lach.
Alsof de luisteraar iets gemist heeft.
Precies, alsof er iets daarvoor gebeurt.
Kostelijk. En wat een goede tip voor het investeren van je geld.
Kostelijk nog moeite gespaard.
Mooi.
Ja, toch? Nee.
Hoe is het met iedereen? Iedereen klinkt een beetje...
Goed. Ja. Goed. Ik ben beter.
Jij was flink ziek.
Ja, ik was flink ziek.
Gaan we het niet nu over hebben, denk ik.
Nee. Ik was zo ziek dat ik gedurende mijn ziekte, die niet in Nederland was, heb afgevraagd...
Internationaal ziek was.
Hoe hoog staat deze ziekte in mijn ziekte top 10? Want gek genoeg, als je dus heel ziek wordt, komen alle keren dat je ziek was, komen gewoon weer terug. Als een soort...
Ja. Oh, toen ook was ik ook zo ziek.
Als een soort oeuvre.
Precies. Net als dat je lekker zit te eten.
Je gaat even repareren van hoe lang kan dit nog duren. Toen was dat aan de hand.
Maar ze komen weer terug, die herinneringen. En toen heb ik wel gedacht, dit zit in de top 3.
Top 3?
Ooit ziek. En ik was niet thuis. Ik was ver weg van huis dat ik dacht, is het niet leuk om in de backstage straks te hebben over de keren dat je ziek was, maar niet thuis. En dan de ergste keer.
Ja, dat vind ik echt een... De verhalen schieten al door het hoofd.
Ik weet alleen, een kleine tease, dat jij toen Frank Rijkaard hebt ontmoet. Ja, weet je dan wat ik bedoel?
Ja, zeker.
Okay. En jij Satan.
Zo gevoelsmatig zeker. Okay. Nou, lieve...
Het was overigens een andere keer dat ik Frank Rijkaard heb ontmoet. Maar het was wel...
Je snapt wat ik bedoel.
Ja, het was in Barcelona.
Genoeg geteased.
Nou, geteased, want dat gaan wij straks in de backstage bespreken. Onze internationale aanvallen van ziekte. Dat is voor de backstage. Dit is de pre-stage. Gewoon de stage.
On stage.
We zijn on
stage.
De main stage natuurlijk. En we gaan dobbelen. Want lieve luisteraars, we hebben een dobbelsteen. Een grote houten dobbelsteen. En die heeft 6 vlakken, zoals vele dobbelstenen. En bij ons staan op de 6 vlakken persoonlijk eten en drinken, sport, het scherm en tekst.
Het geschreven woord.
En als je een van die 6 dobbelt, dan moet je daar een verhaal bij hebben. En dan luistert de rest ernaar. En vol overgave.
En dan kom je op zulke leuke verhalen altijd weer. Ongelooflijk.
Het is dierbaar.
Ongelooflijk.
Mooi, hè?
Shout-out naar cameraman Michiel de Kruijf. Vaste cameraman, onder andere bij Boer Zoekt Vrouw. Dat zeg ik omdat hij dat altijd zegt. Iedere keer als ik hem spreek, gaat hij weer... Ja, met Yvonne en dit en dat. Boer Zoekt Vrouw, bla, bla, bla. Ik ben dat programma. Maar dat is een van onze...
Dat heb ik echt gemerkt. Bijna elke cameraman... Ja. Nee, die heeft een bepaalde titel. Waar ze zoveel voor gedraaid hebben. Ik heb er nu een die heeft altijd over Expeditie Robinson. En alleen maar verhalen. Altijd. Dus dan sta je in de regen in Stadskanaal. En dan zegt hij... Dat doet me denken aan Expeditie Robinson.
Ik weet nog heel goed dat Simra Geurts een snikker van mij wou. De rest van het verhaal hoef ik niet te vertellen natuurlijk.
Dat was helemaal geen snikker.
Ja, het was donker. Ik had een beetje schoensmeer.
nog een oude wikkel van een KitKat.
Ik had een oude wikkel. En zij was wanhopig. Nou ja, 1-1. Is gezellig.
Oké, het is gestopt met regen. Ik denk dat we kunnen draaien. Hoe dan ook, shout-out naar Michiel. Een van onze vaste luisteraars. Om aan te geven in welke lagen van de samenleving dit programma breed gedragen wordt.
Nou, mooi.
Ik even gezegd heb.
Ja, maar niet zeker gezegd. Ja, ik werd ook luisteraar. Een luisteraar die stuurde naar mij een appje. Dat was de uitzending waar ik het best even moeilijk had. Best even zwaar had. En even flink depri in het leven stond. En diegene stuurde dus een afbeelding van die uitzending. Met daaronder 6 gierende smileys. Gierend van het lachen. Dat was mijn jongste dochter. Die had onze podcast ontdekt.
Oh, oké.
Hilarisch.
Ja. Hilarisch.
Heb je hem geluisterd? Ja! Dat is gek.
Zo grappig als je huilt.
Ja, precies. Ja, mijn kinderen hebben... Ik laat het altijd maar een beetje.
Nee, ik stimuleer het ook niet. Nee. Het is niet. Nee. Zit er nou.
Maar dat Daantje daar al achter is gekomen, vind ik al heel knap.
Ja. Ja.
Nou, grappig. Er komt natuurlijk een punt dat ze erachter komen, dit allemaal gaan luisteren.
Nou.
En dan hebben ze uur geluisterd. En dan komen ze nu pas op het punt dat het over ze gaat, dat zij luisteren. Dat moet toch wel heel grappig zijn.
Ja. Hey!
Dat kan jaren vanaf nu zijn.
Meta,
nou, eerst hebben we dat. Lieve schatten, als jullie dit horen... App dan even naar jullie vaders.
Ja, precies.
Als het nog appen is.
Precies.
Ja.
Dan nog, of doe als het weer schrijven is.
Telepathisch bericht.
Ja, dat is een telepathisch. Nou ja, LME, mijn jongste, heeft ook jouw boek gelezen over de lama's. Die hoorde ik steeds lachen op de vakantie.
En weer een tevreden lezer.
Precies. Dat is toch grappig? Zie je opeens je dochter lama boek lezen.
Oké.
Okay. Dat is gisteren. Ook nog even een shout-out naar onze sponsor. Hoe is het met de sponsor?
Hey, nou, dat zal ik je vertellen. We hadden dus vorige keer pakketjes...
Afdeling sponsoring.
Nee, ja, afdeling sponsoring hier. Ja. Nee, we hadden pakketjes gekregen.
Met Balladeo.
Die zijn jullie vergeten bij mij.
Nou, in de haast.
In de haast. Zeg ik erbij. Maar het komt goed. Het komt sowieso goed, want er zit dus een... Ik heb het uitgedrukt, een tondeuzetje bij.
Oh.
Echt, een mini tondeuzetje. Deze is denk ik voor je oren en je neus.
Maar dat is zo'n soort... Je hebt nu van die grasmaaiers, die kan je gewoon loslaten.
Ja.
En die laat je los in je neus, zo klein.
Precies. Nou nee, het is een staafie.
Ja. Ja.
Maar joh, het is verslavend. Dan zit ik weer bij de televisie, dan voel ik weer wat bij mijn oor. Hé. Hey. Ja, hebben. Want je hoort het zo goed.
Oh, oké.
Als hij die haar te pakken heeft.
Jij maakt je oren nu schoon met een tot.
Hey, of voor je neus, of voor je oren, okay. Weet ik veel.
Heb je het meegenomen?
Nee, heb ik niet meegenomen.
Oh, okay.
Ze staan nog.
Want we zijn bij jou, te gast.
Ja.
Ruben Nicolai. In jouw leeg...
Het wordt leger, hè?
Ja.
Ja, het wordt leger en leger. Ja, we zijn hier langzaam aan het verkassen. Ik heb nog steeds wel het idee dat die reclame gewoon eigenlijk een joke is. En dat we erin getrapt zijn. En dat er gewoon aan het einde van het jaar een compilatie komt van mensen die mee hebben gewerkt aan deze commercial.
Heel lange aftiteling met bananensplitmuziek.
Ja, precies.
Nee, maar dat is dat tondeuzetje veel te goed voor. Dat kan niet.
Nee, maar we zijn de run is voorbij, toch? Nee?
Nee, jongens, we zitten er nog middenin.
Oh, oké. Okay.
Niet, denk ik.
Nou ja, ik zeg dat wel. Het kan zijn natuurlijk op het moment dat dit wordt uitgezonden dat die run...
Hetzelfde als met die kinderen.
Als onze kinderen nu luisteren, dan is er gewoon...
Zijn ze tevreden? Heb je feedback? U vraagt zich af tegen wie praat ik, maar dat is onze producer, die net wakker schrikt. Maar dit is wel tevreden feedback, hè? Hoorde ik. Ja, ja, dat is het.
Nou.
Dat moet je hebben.
Ja.
Maar dus jij moet... Ja,
als... Warmteservice, duivis.
En we gaan dobbelen. Eten.
Eten en drinken.
En drinken.
Kijk
eten en drinken.
Ik heb hier bij me een bijzonder boek. Bij mij in de buurt gaat nu voor de vierde keer een koffietentje geopend worden. De eerste keer heette dat Gewoon Eten en Meer. Die dame stopte ermee. Toen heette het Boekenlisjes. Toen werd het, Boekenlisjes was...
En een boekenwinkel en...
En Lisjes en lekker.
Ja.
Die mevrouw stopt er ook weer mee. Toen heette het Boucher.
Boucher?
Ja, Boucher klinkt als een kruising tussen...
Boucher en... Hey.
Boucher en... ja, of... Boulanger en Touché. Boucher.
Boucher. Ja. Stokbrood. Ja. Touché.
Dat is volgens mij een croissant. Ja. Boucher.
En nu gaat er weer een nieuw zaakje open. Ik hoop dat het altijd weer wat wordt, want het is altijd leuk om koffie bij in de buurt te kunnen halen. Het zit op de Wethouder Frankenweg in Amsterdam-Oost. Ik weet dat ze veel luisteraars in Amsterdam hebben. Dus als je in de buurt bent,
ja,
ga er eens vanuit Diemen ben je er zo.
En adviseer die mensen om dan te stoppen met woordspelingen in de naam van een horeca-etablissement.
Ja, het is nu weer een nieuwe. Ik weet niet hoe het gaat heten. Ik zag dat het dicht was.
Maar je hebt ook toch van die restaurants behangt. Wel vaak buiten, verder in het land. En die heten dan Eten en Zo.
Eten, ja, of, en zo. Of, en ja, zo is heel veel.
Of Lekker met drie R'en. Welkom in restaurant Lekker. Heeft u gereserveerd? Vreselijk.
Hoe dan ook, toen er nog boekenlisjes heten, heb ik daar niet alleen koffie gehaald, maar ook een keer ook een boek. Ja. Ja, want het waren allemaal kookboeken.
Bam.
En dit is een bijzonder boek. Het boek heet Kleine Geschiedenis van de Nederlandse Keuken. Het is geschreven door Jacques Meerman. En,
mag ik gelijk iets zeggen wat mij opvalt?
Ja.
Dat het boek veel dikker is dan ik dacht. De Nederlandse keuken heeft, denk ik,
dat niet, heet niet voor niets een kleine geschiedenis.
Maar ja, een hartstikke dik boek.
Ja, daarom wordt het zo'n interessant onderwerp. Omdat die mevrouw die daar toen werkte, van wie de zaak was, zei, oh, dit is zo'n bijzonder boek. Want dit is het eerste boek, eigenlijk het enige boek, wat er is geschreven over de Nederlandse keuken. Want je hebt natuurlijk de Franse keuken, de Aziatische keuken, Italiaanse keuken, ja, Spaanse keuken, Scandinavische keuken. Maar zo'n boek als dit bestond er niet. Zij had zelfs een gesigneerd exemplaar. Zo blij was ze met dit boek. En ik heb het gelezen. En het is ongelooflijk leuk en onderhoudend boek. Want als je het hebt over onze keuken, dan zijn er eigenlijk drie gebeurtenissen die bepalend zijn geweest.
Oh.
Voor überhaupt alles wat we eten.
Leidendzet. Ja.
1. De Romeinen.
Ja.
Die hebben ongeveer alle kruiden en specerijen hier naartoe gebracht die je kunt bedenken. Ja. Kippen bijvoorbeeld hebben ze hier naartoe gebracht.
Caesar salad.
Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. De Caesar salad.
Gok ik.
En de pizza Vesuvius, denk ik ook. Goed.
Maar via de zijderoute natuurlijk. Of hoe heette dat?
Romeinen kwamen, gingen ook weer. De tweede belangrijke gebeurtenis voor onze keuken, want het geldt eigenlijk voor de hele wereld, is de opkomst van het Arabische Rijk rond de 7e eeuw.
Ja,
precies.
Dat werd dat floreerde en daardoor kwamen er veel vaarroutes en handelsroutes en dan kregen wij gedroogd fruit. Bloemkool bijvoorbeeld is iets wat echt uit het Midden-Oosten komt en wat wij nu zien als een typisch Hollands groente.
Ja, de tulp toch ook?
Bijvoorbeeld.
Ja, tulp uit Turkije.
Ja, inderdaad.
En tenslotte de ontdekking van Amerika. Heel bepalend geweest voor onze keuken. Zonder Columbus geen spaghetti bolognese. Tomaat komt bijvoorbeeld uit Zuid-Amerika. En die drie dingen worden heel goed beschreven. Dus het is wel een boek wat gaat over de geschiedenis van de Nederlandse keuken. Maar om dat,
maar eigenlijk
om dat te begrijpen, ja, moet je het grote plaatje zien. Daar is het zo'n ontzettend leuk boek. Voor jullie, maar ook voor onze luisteraars, gaan we één leuk dingetje eruit halen.
Wat leuk.
Namelijk, wat is het oudste Nederlandse gerecht?
Ja.
Of het oudste Nederlandse recept, moet ik eigenlijk zeggen. Dus,
gokje wagen?
Ja, laten we eerst eens gaan, om welk gerecht gaat het?
Ja, ik, ja?
Kapucijners met spek.
Kapucijners met spek.
Ik gooi alles op aardappels. Op gestampte, gewoon kapot gemaakte aardappels.
Gestampte aardappel.
Ja.
Aardappelpuree.
Nee, dus stamppot. Dus ja, een aardappel kapot gemaakt met daar nog iets bij. Okay. Een wortel of een ja, precies.
Oké. Nou, ga ik heel even.
Ik zit goed, merk ik, hè? Ja? Je krijgt een fight van je.
Jij zit er dichtbij.
Een aardappel, ja. De aardappeleters.
Bam.
Maar voordat ik naar de onthulling overga, is het wel interessant om nou te bepalen. Dan ga ik een stukje uit het boek parafraseren.
Wat parafraseren is even een leuk stukje.
Zit hier een beetje parasafraan in? Om nou te bepalen wat Nederland is. En dat is op deze manier zie je ook hoe leuk dit boek in elkaar is gezet. Het huidige Nederland hoorde 2000 jaar geleden bij een Romeinse provincie, die ook delen van België en Noord-Frankrijk omvatte, maar niet het gebied ten noorden van de Rijn. Het heeft later ook bij het Noord-Frankisch Koninkrijk, een Carolinisch Keizerrijk, het Koninkrijk Lotharingen en natuurlijk het Duitse Rijk gehoord. Vanaf de middeleeuwen was het eeuwenlang verdeeld in een aantal hertogdommen, graafschappen en bisdommen die zelfstandig genoeg waren om onderling oorlog te voeren, eigen munten te slaan, eigen maateenheden te hanteren, tol op elkaars producten te heffen, eigen talen of dialecten te spreken en elkaar als buitenland te beschouwen. Door een ingewikkeld dynastiek proces van huwelijk en erfenissen kwam het gebied via Henegouwen, Beierse en Bourgondische heersers aan het eind van de 15e eeuw onder het oppergezag van de Oostenrijkse Habsburgers die hun rijk vanuit Spanje gingen regeren. In de eeuw daarna werd het woord Nederlanden langzamerhand een aanduiding voor een vaag begrensd gebied dat ongeveer het huidige Nederland, België, Luxemburg en delen van Noord-Frankrijk omvatte. Een gebied dat vaak ook Vlaanderen heette, maar niet te verwarren is met het toenmalige graafschap waarin steden zoals Gent en Brugge lagen. Rond 1580 ontstond de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als een gebied dat ongeveer het huidige Nederland besloeg, maar daar als land in bijna niets op leek. Eigenlijk kreeg Nederland pas in 1830 een herkenbare vorm. Dat is dus 185 jaar geleden. Nog geen 9% van de periode die in dit boek wordt behandeld gaat erover. En heel strikt genomen is die periode nog 18 jaar korter, omdat Nederland pas in 1848 min of meer een moderne staatsinrichting kreeg. Dus als je het hebt over Nederlandse keuken, Nederland is eigenlijk zo oud niet. Nee. Maar hebben we het over het alleroudste recept?
Daar gaan we.
Dan gaat het over andijviestampot.
Bam! Score.
Ja, tuurlijk. Tuurlijk iets met aardappels, logisch.
Ja, oké. Okay. Nou, nee, maar ik vond dat jij een dappere
ja, toch?
En tot de fantasie sprekende keuze had.
Ja, ik
en
dacht van, het is, ja. Nog voordat aardappel ontdekt was überhaupt, was het kapucijners.
Oké.
Okay. Maar er zit ook meer comedy in bonen dan in aardappels.
Sowieso. Nou, je hebt echt wel grappige aardappels af en toe. God.
Dan gaan jullie door naar de tweede ronde, ja. Want hoe oud is dit recept? Sterker nog, ik ben op zoek naar het jaartal van het oudste document waarin dit gerecht, dus dit recept wordt vermeld.
Rondstreeks 1848 moet dat zijn.
Maar nu ben je bent aan het vragen naar de bekende weg, want ik vraag om een jaartal en jij vraagt nu aan mij
een beetje
waar je moet zoeken.
Nou, dat is logisch, want je hebt net een hele geschiedenis van het land.
Ik wil gewoon een jaartal weten. Het is geen. Het is ja, geen
ik
geen
zit te denken, zouden ze dat wel in een grot hebben?
Ja, ja.
Oh, dit is lekker. Wacht, ik schrijf het op de muur.
Ik bik het. Ja. Daar komt het woord lekker bikken vandaan.
Ja, precies.
Daar komt lekker godsamme,
dit is ongelooflijk, hè? We zijn de archeologen van de taal.
Ik ben ooit in een koffiezaak geweest. En dan kon je dus een.
Een jaartal. Het gaat voor je eigen tijd al.
Een grot met allemaal recepten. Heerlijk. Nee, en dan kon je in dwalen. En een lekkere soep.
Ik zeg...
1851.
Nee joh. 1613.
Oké. Okay. Daar gaan we. Aanvankelijk kon de schrijver geen oudere vermelding van dit recept vinden dan 1940.
Stop maar met lezen dan. Dan heb ik gewonnen. Als je nu stopt met lezen, heb ik gewonnen. Maar ik heb het idee dat je doorgaat, dat ik toch niet win.
Maar ja. Wacht even.
Daarvoor hebben ze nog nooit iets opgeschreven. Dat is echt schandalig, hoor.
Het leek zo belachelijk laat dat allerlei mensen op zijn verzoek in de zomer van 2015... het jaar waarin het boek verscheen, ja, op zoek zijn gegaan naar oudere recepten dan 1940 van andijviestampot. En die werden wel gevonden, maar altijd op een andere manier dan wij kennen. Namelijk aardappels, rauwe andijvie en spek. En die werden dan los van elkaar met olie en azijn op tafel gezet. Dus het stampen,
dat gebeurde
of op je bord of veel later. Maar dat was niet zo evident als wij denken.
Ik kreeg een stomp in je maag als het er al in zat.
De oude mensen.
Uiteindelijk gaan de credits naar historicus Roel Mulder Roel, als je luistert, shout-out.
Shout-out to Roel.
Roeltje.
Hij vindt het oudste recept van andijvie-stampot in de Hollevoet.
Ja.
Op 6 september 1929. En dat was dus een plaatselijke krant in Scherpenzeel, in het dorp in de buurt van Ede.
De Hollevoet?
Ja.
Is een krant?
Het is een plaatselijke krant.
Ah.
Ja.
Kijk, ik dacht een soort Nederlandse Whole Food.
Nee, maar dan de... nee, in de Hollevoet. De Hollevoet, daar staat voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis het oer-Nederlandse recept andijvie-stampot, omdat het nergens anders in geen andere keuken voorkomt. Nee. Daarom is het zo'n Nederlands recept.
Het is ook natuurlijk gewoon zo'n simpel recept. Dat hoef je niet op te schrijven. Dat denk ik ook een beetje. Dit is gewoon aardappel, andijvie-stampot, spekbakken, bam, prakken.
Ja, maar er zijn bijna net zo simpele of zo niet simpelere gerechten wel in kookboeken vastgelegd. Ja. Dus het is gewoon een grappig verhaal, omdat dit het oudste Nederlandse recept is, of dish, gerecht. En dat het nog geen 100 jaar geleden is dat iemand de moeite nam om het vast te leggen.
En nu is het superfood. Ik hoorde van...
Maar jij zegt simpel. Maar ja, ik kan niet zo heel goed koken, dat geef ik graag toe. Maar ik ben toch echt trots dat ik een hele lekkere andijvie-stampot in huis heb. Maar jij zegt, nou, dat is zo simpel.
Dat is, ja.
Zweet gutst me over mijn voorhoofd als ik dat maak.
Heel simpel inderdaad, en makkelijk prakken.
Het is wel zo, maar het is wel handig als iemand...
Nee, zeker, absoluut.
Voor heel veel mensen is een afstandsbediening ook simpel. Maar er zijn ook mensen die...
Die moeten lopen naar een televisie.
Ja,
daar eens over na.
Nee, maar die moeten... Nee, eerst op dat knopje en dan moet je naar dat kanaal. En dan pas krijg je daar contact bij.
Dat is zo, dat is zo. Maar dat over die superfoods, dat is wel grappig, hè? Want wij doen er een beetje... Ja, het is een van de simpele maaltijden die we altijd al eten. We kennen het wel. En nu in Amerika, Israël, weet ik veel, superfoods. En dan ga je... Wordt het voor heel veel geld, dan is het gewoon boerenkool.
Ja, dat is
boerenkool.
Maar boerenkool is een superfood.
Is
ja.
Het?
Want daar gaat de vorst, ja, dat weet jij.
Nou, de boerenkool is een van de meest gezonde groentes, omdat het letterlijk tegen de klippen op groeit. Het komt een beetje aan de rand van de zee. En doordat vorst overheen gaat, wordt de smaak alles zoeter.
Ja, en de vitamine, de goede stoffen worden bewaard.
Ja, maar het is gewoon ijzersterk. Er zitten heel veel vitamine en mineralen in. Tot slot, vanavond komt er in de Huis Bekkant een dish op tafel uit dit hartstikke leuke boek. Wat we jullie in de show notes nog even zullen vertellen. Hoe dit boek heet en waar je het kan krijgen en hoe dik het is. I don't know. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je dit hoort. Denk, dat boek wil ik ook. Gelijk heb je. Maar vanavond gaan we Hete Bliksem heten.
Dat is lekker. Is wel ingewikkeld.
Ja, ga ik hem even noemen. Dus als je ook Hete Bliksem wil eten, want het is, de herfst is in volle gang, de winter komt eraan. Doe het dan zo. Neem circa 500 gram goudrenetten. Elke andere appels verboden. Schil ze, snij ze niet te klein. Schil iets meer aardappels dan appels. Snij ze in stukken. Kook ze gaar. Smelt een klomp boter. Fruit een gesnipperd uitje. Met circa 1,5 centimeter klein gesneden verse gember. Voeg 150 gram rookspek in blokjes toe. En bak ze gaar. Doe de appels erbij. Roer. Sluit de pan. En laat alles zachtjes pruttelen. Tot de appels bijna, niet helemaal, moesten zijn. Doe er nog een scheutje water bij. Stamp de gare aardappels of pureer ze niet te grondig en roer ze door de appels. Geef er een grove, ambachtelijke rookworst bij. De goudrenetten tintelen en de gember en het rookspek geven de diepte aan de smaak. Topgerecht.
Zeker.
Oh, wat grappig.
Sally had laatst Hete Bliksem kroketjes gemaakt. Dus dat dan weer in paneermeel en dan... En dan heb je gewoon een
my God.
Aardappelkroketjes met dit erin. Nou, dat is lekker, joh.
Het boek heet Kleine Geschiedenis van de Nederlandse Keuken. Ruben van der Meer, kan jij een woordgrap maken over de naam van de schrijver?
Jacques Meerman.
Jacques Meerman.
Waarom heet hij zo?
Er zit alles in.
Gaat u hoor. Hij koopt tijd.
Ja, dames en heren, daar gaat hij. Dit is een typische Poolse opening.
Ook niet genoeg tijd.
Hey, Jacques.
Geef me wat meer, man.
Ja.
Ik heb niks.
Dat was hem. Klasse. Jacques Meerman. Shout-out to Jacques. Dit is, staat in de teken van de shout-out.
Want heet de bliksem, als hij heet de bliksem maakt, heet hij Jacques Weerman. Toch in die stijl,
ja,
moet
ik
denken.
Ja. Ik dacht eerder dat de vriendin van Jacques is een hete bliksem.
Seks.
Nou ja, het seks. Dus... Hete bliksem, dat zeg je toch over iemand die... Of niet?
Ik weet het niet, ik heb het nog nooit gezegd.
Een hete bliksem is wel een soort...
Ik vind het gek hoor, een hete bliksem.
Post-MeToo-achtige... Ja, maar het hete bliksem is wel...
Donder, stoute...
Nee? Stoute donder is...
Nee, dat is weer wat anders.
Is rooi. Is rooi donders. Okay. Goed, volgende dobbel.
Ja. Alright.
Alright.
Wil jij of zal ik?
Zal ik?
Ja, ga je gang. Persoonlijk.
Ja.
Kijk eens even.
Persoonlijk. Nou, ik stond persoonlijk weer eens in de Paradiso. Hoe leuk was dat?
Oh ja, ja. Ik zag het.
Ja.
Ik niet. Je hebt, want je hebt camera's
rapper
in alle...
Nee. Ik had het gepost.
Hij had het gepost op Instagram. Ja, dat is een soort sociaal platform.
Als jij me een keer eens volgt en kijkt... Wat
volg jij Ruben van der Meer niet op Instagram?
Nee, al jaren. Kijk, al vanaf 2000.
Kijk je wel eens op Instagram?
Al vanaf het jaar 2000. Nee, ik kijk...
Jij maakt dat icoontje, klik je nooit aan en dan scroll je
Als ik
niet.
Dat nu aanklik, dan staat er je moet inloggen. En dat weet ik niet.
Ik vind het ook niet per se bevorderlijk, hoor. Al die goed nieuwsberichten. Al die mensen die lekker bezig zijn. Ik word er soms een beetje somber van.
Ja, en als je lang kijkt naar een bepaald type mens. Met een bepaald type lichaam.
Ja.
Dan komt er in die ene pagina alleen maar berichten van dat soort type mensen met dat soort type lichaam.
Ja, nou heerlijk toch?
Ja, maar ook confronterend. Ja. En je wordt toch in een soort fuik geduwd met je smaak. Je komt nooit eens weer een nieuwe smaak tegen. Hé, dat type lichaam had ik nooit zien aankomen. Maar dat is ook... Snap je?
Maar goed. Mijn moeder is 10 jaar geleden overleden.
Dat is een hardcore.
Holy fuck.
Ja. Nee, ja. Dat, 5 november was mijn moeder 10 jaar geleden overleden. En toevallig... zat ik 3 november, iets daarvoor dus, in de kleedkamer in Paradiso. En daar zat ik 10 jaar geleden dus ook.
Ja, met Supergammer, toch?
Ja. Ik zat er nu dus afgelopen 3 november was ik mee met Donnie. En die ging rappen.
Rapper Donnie. Maradonnie, El Fenomeen.
Niet te verwarren met de accountant Donnie. Nee, rapper Donnie.
Nee, accountant Donnie. Ja, die heb ik al jaren niet meer, joh. Nee, ja. Donnie vroeg altijd om een bonnie. In ieder geval. René Vroeger ging daar ook natuurlijk...
Ik heb een ton gepakt, maar ook die bon gepakt.
Precies,
ik heb de allermooiste op het mond gepakt.
Ja, ik heb geen spijt van dat. Dat vind ik zo grappig. Ja. Maar goed, wij zaten in de kleedkamer, want hij moest aan het einde acte de présence gaan geven. En ik dacht, ga naar het optreden. maar ja, René Vroeger, die had geen zin om alleen in de kleedkamer te zitten. Die hield mij wel aan de praat.
Echt waar?
Ja.
Dat is een gesloten man.
En het was supergezellig. Daar werd ook een wodkaatje gedronken. Maar toen bedacht ik me opeens, jezus zeg, hey, over 2 dagen is het gewoon... 10 jaar geleden dat ik hier zat. En op zich, het was wel ook het was een heel treurig verhaal natuurlijk. Maar het grappige was, ik zou die avond weer optreden als supergammer. Had ik 20 jaar niet gedaan.
En dit is 10 jaar geleden, hè?
Ja.
Nou, ja, of 18 jaar of ja, het is
nee,
echt,
maar dit is,
ja.
Je bedoel, je refereert aan de avond Paradiso 10 jaar daarvoor.
Tien jaar daarvoor heb ik werd ik gevraagd door Geisha Wijs, die organiseerde klassefeest en dat liep zo goed, die feestjes van hem. Hij ging een feest in Paradiso geven en Ruben zijn een keer grabbertje kunnen doen. Nou, dus dat had ik al jaren niet meer gedaan en ik dacht van, nou ja, weet je, is toch wel lachen. Doe even 2 nummertjes en in een Paradiso. Wie wil dat niet? Het is toch Toch wel kicken. Dus ik ben helemaal glad geschoren. Ik had mijn trainingspak nog. Ik had een t-shirtje met de supergabber. Ik had
cape. Dat was een hartstikke leuk naveltruitje geworden.
Nee, ik heb een t-shirtje opnieuw laten maken. Nee, dat ging echt niet meer. Kijk, een trainingsbroek kan nog wel.
Ja. Ja.
Nee. Maar goed, dus mijn moeder was al lange tijd ziek. En dat ging niet goed. En ik zit in de kleedkamer eigenlijk 10 minuten voor aanvang of zo. In mijn pakkie. En toen belde mijn vader van, volgens mij is ze dood. Dus op dat moment moest ik meteen daar naartoe. Dus ik ging eerst nog het podium op richting Geza, die nog stond te draaien. Nou, was ook wel gek om dat te moeten zeggen.
Schreeuwend in een, ja, over de muziek in iemands oor tetteren terwijl, ja, je een trainingspak aan hebt.
En van eerst lachen. Ja, klasse man. Je is helemaal je trainingspak, alles. Je bent het helemaal. Maar hoezo ben je hier nu al? Is een beetje de verrassing weg. Ik moet naar huis. Mijn moeder is overleden. Nou, ja, ook een shock bij hem. Maar ja, en hij, want hij moest er ondertussen het volgende plaatje, ja, opzetten. Ja. Maar goed, ik ben als de bliksem. Ik heb de taxi gebeld. Ik ben in de taxi gesprongen. Ik heb me natuurlijk niet meer omgekleed.
Nee. Oh nee.
Dus ik kwam bij mijn vader en daar lag mijn moeder. Ja, die is dood, ja. Ik bedoel, ja, dat was wel duidelijk. Toen hebben we maar de ambulance gebeld en de huisarts of de doktersdienst van hoe moet dat? Nou ja, daar kwam er dus de ambulancebroeder en er kwam nog een arts om dus vast te stellen dat ze het tijdstip van overlijden en dat. Maar een van die ambulancebroeders, die bleef zo in een hoek van de kamer staan. En ik zat zo een beetje zo met allemaal droevenis. En ik keek zo en ik zag hem kijken vanuit zijn ooghoek. Dat is gewoon super grappig. Ja. Dat is gewoon super grappig. Maar dat is echt wel lang geleden dat hij dat deed.
Wat gênant eigenlijk, als je erover nadenkt.
Ja, toen ging ik gewoon, moet ik nu opstaan en even naar hem toe?
Het was een eenmalig dingetje.
Ik
zie u kijken, meneer. Wil ik wel even gezegd hebben, ja. Dat heb ik al heel lang niet gedaan.
Dit is de eerste keer weer.
Ik ben je eigenlijk weer.
En het is eerlijk geld.
Het is eerlijk geld,
het is goed geld.
Het is weinig geld.
Vind jij dat dan?
Geetje wijs, denk jij nou?
Klein budget.
Een klein budget, inderdaad. Nee, ik wilde echt eigenlijk naar me toe gaan zeggen, oh, ik ben niet zo'n uitgerangeerde artiest die al elk weekend nog weer staat te hakken in een café.
Nee.
Dat dacht ik ook helemaal niet, meneer.
Nee. Hier. En daar heb je helemaal geen oordeel.
Hier heeft een tientje.
Ja. Nou, echt, dat gevoel had ik. Dus ik vertel dat ook aan René en die kon er ook smakelijk om lachen. En ja, die zei, 5 november, dan ben ik jarig.
Ja.
En toen wist ik, 5 november is hij ook jarig. Dus 5 november was ik, 10 jaar geleden was ik bedroefd. Toen dacht ik, hey, René is jarig. Hey. Dus toen heb ik René gebeld en gefeliciteerd. Ja. Ah joh, dat is nu onafscheidelijk,
ja,
aan elkaar,
precies, verbonden. Ja, precies. Ja, nee, het heeft er ook een upside.
Precies.
Kun je even met René bellen?
Even met René bellen. Hey jongen, als goed jongen. Hey, en een gesterkte met je moeder, van je moeder. Mooi verhaal, man. Ja. Lachen.
Lief en bijzonder. Ook. Een lach en een traan. Nou, ja. Dan ga ik ook erop.
Ja.
Ja, oké, okay, top. Hey, het scherm. Het good old scherm.
Het scherm.
Van welke sportclub waren jullie vroeger lid?
Speeltuin.
Je zat niet op een sport.
Een sportclub? Je bedoelt gewoon lid bij... Ja. Is voetbal.
Ja, maar hoe heette die club?
Bij ADO.
ADO. Ja, precies. Ja. Je zat gewoon bij ADO. Ik voetbalde ook. Maar niet bij een club met een naam die je zou kunnen kennen. Maar bij VV Trekvogels.
Oh.
Ja, en dat...
Het zegt me wel iets. Er is heel veel... Er is een pedofiele netwerk toen opgerold.
Vreselijk. En wat vreselijk snel.
Ja, leuk, dit Trekvogel.
Ja, maar het zat die naam vogels, al.
Nou, dit was mijn trauma.
Ze wilden ook gepakt worden.
Ja.
We wilden het. Trekvogels. It was out there. Ons logo was een reiger met een regenjas. Met een erectie eronder. En het ging jaren door. Niemand pakte ons.
Hou op. Dit is helemaal niet leuk.
We hadden iedere zondag een opblaaspik. Ja. 20 meter hoog.
Zo met zo'n wind die zo heen en weer gaat.
Precies.
Of ze hadden een pik en dan kon je langs naar beneden glijden. Zoals bij de brandweer.
Nee, we hadden gewoon bingo.
Oh, ja, balletjes.
Seks bingo.
Ja. Dit balletje. Ja,
we hadden gewoon elftal leiders met een bingo in een broekzak.
Ja.
En we hadden gewoon een normale Sinterklaasviering. We waren gewoon een normale voetbalclub. Ja? Ja. Alleen we heten VV Trekvogels.
Okay.
En die grap die jullie nu maakten. Volwassen mannen die jullie zijn. Die deden dus de jongetjes van 10 die tegen mij voetbalden ook. Ha, VV Trekvogels. Aftrekvogels, aftrekvogels. Dat zeiden ze.
Laag overvliegende trekvogels aan je lulletjebroek. Komt ie.
Maar goed, jij gaat in ieder geval dat hele beeld doen kantelen.
Nee.
Er komt een heel...
Ik wou het gewoon als introducerende vraag even vastgesteld hebben. Het hele verhaal heeft nu al de kleur van een pedofiele netwerk. En denk je dat ik daarop zit te wachten?
Het was niet deze netwerk. Ze waren gewoon allemaal lid.
Ja.
Alleen het
dat hele... Dan is het toch een netwerk?
Ja, maar dat is vonden ze opgeblazen.
Het was geen netwerk.
Nee.
Het was heel, heel goor. Een heel goor werkje. Goor
nou goed, jij zat dus vroeger op voetbal.
Ja, ja, ik heb 1 week op...
Jij zat vroeger op kattenkwaard.
Op DWS gezeten. Maar ik heb dat 1 wedstrijd en 2 trainingen. En toen dacht ik, is dit elke week?
Regelmaat, hè?
Rot
op. Die overviel je.
Nou, ja, ik doe het wanneer ik wil. Dat was het ding. Het is wel voor mijn lol. Ja,
ja. Jij dacht, ik
dus
begin...
Dus ik ging voetballen in de speeltuin.
Maar ik begin meteen zoals Romain.
Ja.
Ik kom niet naar de training en ik schiet er wel 30 in.
Ja. Nee, dat ook niet. Nee.
Mijn jongste die is nu op kunstschaatsen.
Ah,
oké. Okay.
En dat is op een dag dat ze altijd bij de moeder is. Dus die mis ik heel vaak, die kunstschaatsles. Maar ik heb hem nu een paar keer meegemaakt. Het is te gek. Het is echt te gek. Want er staan kinderen van 5... pirouettes te draaien. En in de leeftijd van 5 tot 16, denk ik. En het is zo grappig. Ze doen van die jumps. En ze kan echt nu...
Cherry flip.
Ja, daar, ze kan op dingen op de schaats ja, die ik absoluut niet kan. Nee, dat is heel, heel leuk om te zien. Ook echt van die... of het zijn de coaches zijn of Amerikaans of Frans. Echt hardcore professionals.
Ja.
Zij krijgt les van een... Stel, van een man en een vrouw, hou je vast. Die hebben allebei bij Disney on Ice geschaatst. Zij was van Frozen Anna en hij was Hans van de Zuidereilanden.
En dan moet je met die enorme zware hoofden toch, hè? Het zijn een enorme pakken zijn.
Nee, ja. Nee, dat speelde ze.
Ja, dan krijg je toch een soort carnavalsachtig heel groot zware hoofd?
Nee. Mickey Mouse.
Ja, precies.
Wel.
Nee, niet Anna en Hans van Zuidereiland.
Zij hadden gewoon hun eigen gezicht.
Ja,
ja. Zij waren gewoon aardig. Kijk, die met ja, die grote maskers, ja. Dat is het pedo-netwerk.
Zo kan je het onthouden.
Nou ja, dat zijn jouw woorden. Ik zeg alleen, wie zijn de betere schaatsers? De mensen die gewoon lekker ontspannen met een jurkje? Of een vest van Hans van de Bovenzuidereilanden?
Hans van de Zuidereilanden.
Wie is dat?
Of de schaatsers... Die met een poef van 80 kilo.
Een fatboy.
Toch nog een pirouette kunnen maken.
Dan ga ik jou onderbreken. Want Hans van de Zuidereilanden, die maakt een karakterontwikkeling door. Probeer dat maar eens op de schaats te doen. Ja. Terwijl je dus eerst moet schaatsen alsof je te goeder trouw bent. En daarna blijk je eigenlijk
ik heb een
evil.
Vraag.
Ja, maar het gaat toch met schaatsen?
Dat is toch hartstikke moeilijk?
Ik heb heel veel Disney gezien. Ik ken Goofy, Mickey, ja. Donald. Ja. Maar Hans van de Zuidereilanden is
maar
mij...
Heb jij Frozen niet 34 keer gezien?
Ja, maar ja, in het Engels.
Wat? Is hij ook in het Engels?
Hij is internationaal uitgebracht. Vandaar dat ze er ook een schaatsvariant op hebben. Oké, in ieder geval...
Omdat het zo'n succes was in Nederland, hebben ze hem ook in het buitenland.
Ja, ik denk dat het is.
Dat is bijna met alle Disney-films gebeurd.
Nee, dat lul je.
Zeker.
Wauw.
Bottom line, ze kunnen heel goed schaatsen.
Ze kunnen waanzinnig schaatsen. En het is gewoon heel leuk om dat te zien. En om daarbij te zijn af en toe. Hebben jullie ook wel eens dat als je dan iets voor het eerst meemaakt, dat je dat in die week daarna opeens 3 keer meemaakt? Dus je, bijvoorbeeld een woord wat je hoort, een heel nieuw woord. En denk je, ja, dat woord ken ik niet. En s'avonds hoor je het opeens de nieuwslezer zeggen. En de volgende ochtend zegt de tankstation-medewerker dat tegen je.
Ik heb 1 keer heroïne gebruikt. En toen inderdaad gek genoeg. Ja. 3 keer diezelfde week.
Ik zat te denken aan een erectie op een bepaalde plek.
Goed, maar nou, dat was niet precies wat ik bedoelde. Maar nee. Ik vind het lief dat jullie meedoen. Ja. Dat wil ik zeggen.
Het klopt. Dit is een soort gek fenomeen dat je inderdaad...
Ja. Dan heb je een, of een heel nieuw woord en dan opeens... Hè?
Ja,
dan gaat iedereen
ik heb wel de laatste tijd, als dat gebeurt, dan denk ik... Zie je, Google. Ze luisteren mee.
Ja, ze luisteren ook mee met een werk. En dan... alles buiten houden.
Ja, dan horen ze een woord wat je gezegd hebt en hop. Even later heb je reclame.
Er zijn medewerkers van Google die dit hele gesprek luisteren.
Nu.
Maar dat luisteren ze niet via de podcast, en dan, via de telefoon.
En daarna weer die podcast luisteren om te kijken wat eruit is geknipt.
Wat zullen we dan nu? Wacht, we gaan in ons telefoon zeggen. Willen jullie ook zo graag op fietsvakantie naar Papua Nieuw-Guinea?
Ja.
Die moeten zij dus dat googelen zelf, die reizen en die advertenties weer naar ons sturen.
Precies.
Oh, wat een gedoe voor ze. Ja. Nou, dus ik ben in aanraking gekomen met kunstschaatsen.
Ja.
Wat schetst mijn verbazing 's avonds? Nieuwe sportdocu. Ik vind sportdocu's altijd wel lekker. Want
ja,
is, en het is een film, maar het is ook sport.
Als je gesport hebt.
Je bent toch...
Je schijnt meer calorieën te verbruiken als je naar een sportdocumentaire kijkt dan naar een kookprogramma.
Nou, hier. Ik geloof dat.
Dat geloof ik gelijk.
Dus een docu over kunstschaatsen. Nou, echt een heerlijke docu. Ik neem u mee naar 2002. Salt Lake City. De hoofdstad van Utah, een van de 50 Verenigde Staten van Amerika. Daar zijn de Olympische Winterspelen. Het is 2002. Bush Junior is de president van Amerika. En is ontroerd tijdens de openingsceremonie omdat er een gehavende vlag wordt binnengebracht. Omdat de aanslag op de Twin Towers daar maanden daarvoor was. Een paar maanden daarvoor. Klein gokje. 2002, dus Bush Junior is president van Amerika. Wie was president van Rusland in 2002?
Dat moet Poetin zijn geweest.
Ja.
Inderdaad. Ja. Toen ook al.
Ja.
Toen die was ook al. Dat is zo grappig.
Die is,
want
die is volgens mij
populair, is
bij de start van het millennium door Yeltsin naar voren geschoven.
Ja.
Nou, op 1 januari 2000.
Bam. Die zit echt al lekker lang in het zadel.
Ja, maar dat...
Maar ik vond het zo grappig, want je ziet dan aan één kant, ja, Bush Junior, zie je een beetje huilen. En dan zie je daarna, ja, de Russische president... wenste de spelers ook succes. En dan zie je Poetin daar. En toen dacht ik, hé, dit is echt heel... Dit is drie Amerikaanse presidenten geleden... waarvan 1 een dubbele termijn heeft gehad.
Ja.
En hij zit er gewoon.
Ja.
Ja, dit is toch lekker... Ja, ik vind het ook wel volhardend.
Knap hoor.
Vind ik ook.
Ik wou dat hij een koffietent had gehad bij ons in de buurt.
Sorry?
Ik wou dat hij een koffietentje had gehad bij ons in de buurt. Dan zat hij er nog...
Welkom, café Poetin.
Ja.
Poetin, café en kap.
Poetin. Poetin,
café.
Poetin. 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 Nou goed. Deze documentaire gaat over... eigenlijk is het de Koude Oorlog op het ijs. Het gaat uiteindelijk tussen... It comes down to this. Een Russisch schaatskoppel. En die Russen die winnen al... 30, 40 jaar altijd goud op de Olympische Spelen met dat kunstschaatsen. Schitterende muziek. En dan ja, misschien voor jou iets te ordinaire bekende klassieke muziek vaak. Maar goed, schitterende dansen. Het is echt wel bijzonder. Maar dat is in Rusland high sports. Mm-hmm. Dus ze zijn daar ook achterlijk goed in. En opeens komt er een Canadees koppel en die gooit een beetje roet in te eten voor die Russen. Want die gooien echt hele hoge ogen ook naar de Olympische Spelen toe. Ze hebben het over dat het de Koude Oorlog op het ijs is. En dan zegt die Russische trainster, die zegt... This was not only competition between players, but also between countries. Wat zoveel wil zeggen. Het is niet alleen een wedstrijd tussen spelers, tussen sporters, maar ook tussen landen. Het gaat om de ontmoeting op de Olympische Spelen. 6 minuten, dat is dus bij kunstschaatsen zo. Je krijgt 6 minuten warming-up. Dus je krijgt die ijsbaan, 6 minuten. Want dit is dus de finale. Het gaat dus deze twee stellen. Dus deze twee paren. En die krijgen dus 6 minuten warming-up op het ijs. Maar tegelijkertijd. Dus 6 minuten lang heb je de warming-up, maar die doe je tegelijkertijd op dat ijs. Dan gebeurt er iets krankzinnigs, wat nog nooit is gebeurd. De Canadese schaatster doet haar oefening, maakt een draai, dus ziet het allemaal niet goed. En schaatst snoeihard tegen de Russische schaatser aan. Waarvan iedereen zegt, nou, dat is zo raar. Dat is nog nooit gebeurd. Dat er een botsing is, zeker niet vlak voor een Olympische finale, was al gek. Die moeder van die Canadese vrouw, dat typeert ook wel haar, die moeder. Die zegt meteen, I just knew she would be hurt. I just knew it. Niks aan de hand. Niks aan de hand, maar het is zo'n moeder. Ja. Je ziet die moeders op de schaatstribune al zitten. Ja. Toch? Meteen, ja, oh, daar gaat ze weer. Ja, weer fout. Ja, weer fout. Alles ja, ellende. Nou, de Russen gaan eerst. Zwanenmeer. Schitterend. Het is hartstikke mooi. 3 kleine foutjes. Maar het is al met al gewoon een schitterende kuur. Wat doet de jury? Die bestraft die foutjes eigenlijk helemaal niet. Die geven gewoon superhoge cijfers. Het is eigenlijk een krankzinnig hoge score. En die 3 foutjes, ja, die gaan er eigenlijk, worden eigenlijk niet bestraft. Is al gek. Dan Canada. Schitterend. Echt gehoord daar bij een van de commentatoren. Alsof ze dansen op fluweel. Het is, alles gaat zo soepel.
Foutloos gewoon.
Foutloos en nog beter. Het is, elke landing ziet eruit alsof die, hij kan niet mooier. Het is prachtig. Ze dansen op de muziek van Love Story. Ze zijn ook verliefd op dat moment. Alles klopt. Alles klopt. Een gouden optreden, no doubt. 4 juryleden laten ze winnen. 5 andere juryleden kiezen de Russen. Een Canadees jurylid zegt erover: You could hear the oomph through the stadium. You could hear the oomph. Want iedereen dacht, dit kan niet. Nou, dan gaat er natuurlijk maanden overheen voordat het duidelijk wordt hoe dat kan. Nee, dezelfde avond namelijk. Het is namelijk 4-4 en het Franse jurylid, een vrouw, die moet dus doorslag geven. Dat Franse jurylid komt 's avonds in het hotel, loopt helemaal leeg tegen een Canadees. Die zegt, ja, I had to, I was forced. Waarop die Russische trainster daarna zegt, How can one be forced to do something? Die is nog hardcore in denial. Dus dat Franse jurylid geeft onmiddellijk toe dat ze onder druk is gezet en dat ze moest. De volgende morgen, volgende stap. Dat is ook wel bijzonder, maar de camera's zijn gewoon bij waar het Franse jurylid aankomt, bij de vergaderzaal. Ze verdwijnen wel allemaal in de vergaderzaal, maar iedereen wordt gewoon gefilmd bij binnenkomst. Dat is toch dat je denkt, oh, ik zou zeggen dat die even ondergedoken zijn. En die zegt meteen als eerste, het is allemaal de fout van DJ. DJ is de president van de Franse Schaatsbond. En het is hoppa, zo. Nou, dan denk je, het kan niet heel veel gekker. De documentaire moet nu wel tot zijn eind komen. Nee, de FBI komt er nu bij. Bring in the feds.
Precies.
DJ wordt ondervraagd. Die zegt dat hij 2 jaar geleden benaderd is door Russische maffia. Dat is 2 jaar daarvoor, dus dat is ook al gek.
Ja, maar die plannen goed vooruit. Dat is georganiseerde misdaad.
Ja, er zit een lange aanloop hoor, zo'n Russische spelen. ook bij bedreigen.
Ook bij bedreigen. Ja. Nou,
ik kan niet op het laatste moment gaan bedreigen. Nee. Van wie moet ik bedreigen?
Je hebt vaak geen nummer.
Heb jij kinderen?
Ja, weet ik dan niet, moet ik eruit zoeken.
Ja, waar zitten je kinderen op school? Dat wil je niet op het laatste moment. Dan wil je zeggen, jouw kinderen zitten daar en daar op school. Ja. Dus daarom moet je daar lang van tevoren mee beginnen.
Anders moet je bluffen. Je kinderen zitten vast ergens op school. Nou,
ik heb geen kinderen.
Ja, precies. Ja.
Ja, ik heb wel, maar ze zitten niet op school.
Precies.
Dat Franse jurylid trekt 's avonds, of heel snel daarna,
Fles wijn open.
De fles wijn open en de bekentenis in. Nee, ik was helemaal niet onder druk gezet. Die Russen waren gewoon de beste. Oh, dat was een, weet ik niet, waarom ik dat zei. De manager van de Canadezen krijgt een dreigtelefoontje. You accept the silver medal and shut up. De FBI krijgt een, tapt een crimineel. De crimineel heet Alimzan Toktakunov.
Ja.
Is dat zijn artiestennaam? Ja.
En voor degene van jullie die zijn naam goed spelt, die krijgt nu van mij 1000 euro.
Oké, okay, verder.
Okay.
Ja. Die vernedering heb ik helemaal geen zin.
Nee, precies. Ga je hem nog een keer zeggen? Ja. Of moet ik echt Taptoekunov nu?
Ja, precies.
Alimzan Taptoekunov. Bless you. Ja. Die geeft aan een collega toe. Het is allemaal gelukt. Alles wat je wou, het is helemaal gelukt. Het bleek uiteindelijk. Want het einde is vaag. Dus kijk hem vooral. Of kijk of jullie
waar
wel.
Waar kunnen we hem kijken?
Begrijpen, bij Netflix. Het is heel ordinaire Netflix tip. Bad Sport heet hij.
Ja, man.
Bad Sport. Ja, man. Sport.
Ja, die heb ik ook gezien.
Ja. Die zag ik voorbij komen.
Ja, dat is
het einde. Ik dacht ook. Ja, met die kusrazers. Ja, ja, je...
Ik heb met
Aloep of Libelandelof.
Ik kijk al die sportdocumentaires, dus ze krijgen dat het aangeboden.
Nou, precies.
Die zag ik
nou,
ook
deze uit. Zat er ook tussen. Het blijkt, zo zeggen ze aan het einde, dat het op een ander onderdeel van schaatsen, dat is een soort ijsdansen, dat is toch weer wat anders dan kunstschaatsen.
Ja.
Daar wilden de Fransen winnen en daar hadden ze een Russische stem nodig. En dus hebben ze gewoon uitgeruild. Maar, de aftiteling gaat supersnel. Want tussen neus en lippen door wordt even gezegd, nee, er was helemaal geen deal voor die andere sport. Dus het was toch iets anders. Hey, de volgende aflevering van Bad Sport is dit en dat. Dus ik heb het einde niet helemaal doorgehad, maar fascinerende aflevering van Bad Sport.
Nou, het is een lekkere wereld waarin jij Daantje duwt.
Mooi gezegd.
Ja.
Mooi gezegd. Mooi gezegd. Maar ja, het is, ik denk ook dat er een aflevering kan komen over Dirk Kuyt.
Zo. Precies. Ja. Dan
toch, moet, klein dan bruggetje moet, naar de niet heel erg... Ja.
Ja hoor.
Ja, daar moeten we het nog een keer over hebben.
Ja. Gokken op wedstrijden en dan 25.000 euro winst. Cash ophalen bij een tankstation.
Ja.
Ja.
Maar
ja, waarom?
Heeft hij dat? Ja.
Nee, hij heeft het niet nodig. Nee. Hij heeft echt goed verdiend.
Ja, zou je denken toch?
De rush.
Maar het is wel lekker hoor. 25.000 cash.
Cash, hè? Oh.
Gewoon een naasje op de stoel in de auto.
Ja.
Ik denk dat dat de kick is.
Als er kermis is, je hoeft niet langs de pin.
Ja, man.
Kom gewoon op.
Op de kermis zijn ze gek op cash.
Ja.
Op...
ja. Ja.
En bepaalde snackkarren. Nou ja, goed.
Maar dat was mijn bad sport.
En heb je Aitonia al gezien?
Ja, dat is een beetje een arthouse-achtige film.
Ja.
Ook over een kunstschaatser Amerikaan.
Tonya Harding, die was in conflict met...
Ja, die
heet
een soort rivalen heeft die ze in haar knie heeft laten steken. Dus...
Dat is dus nog onduidelijk.
Precies.
Al, maar
precies.
Dat is wel echt een goede film.
Ja.
Echt mooi over het kunstschaatsen.
Die zetten we ook even in de show notes.
Ik ga er dan toch maar weer van afhalen, van schaatsen.
Nee,
dan ga
man.
Ik het toch maar weer gewoon op badminton doen. Als ik dit zo hoor.
Nee, maar badminton is nog erger.
Maar,
is nog erger. Dat doen al die nudisten. Nou, je weet. Nou, ja.
Er is een heel nudistennetwerk.
Ja,
ze konden niet oprollen, want ze waren allemaal naakt.
Ja, precies.
Er is niemand die dat wilde oprollen.
Ja, ja. Waar slappe tieten konden ze oprollen. Die zijn er ook.
Racist. Oké. Okay. We zijn aan het einde gekomen van deze illustere podcast.
Ja.
Ja.
Dank voor het luisteren, lieve luisteraars.
Ja, en dan gaan we het zo hebben over onze de keer dat we ziek waren in het buitenland.
Ja, en dat doen we voor onze sombrero's. We zijn de 1000 gepasseerd.
Ja. Dat is toch wel heel bijzonder. Heel bijzonder.
Hoe komen mensen nou ook weer terecht?
Ze gaan naar petje.af/RubenTeilRuben.
En dan voor €2 per maand heb je 2 extra podcasts. Het is ongelooflijk dat het kan.
En ook een virtuele handshake.
Ja.
Want die heb je. Virtuele handshake. Daar gaan we het ook eens over hebben. Maar straks dus door in de backstage. Ziek op een reis. Dank voor het luisteren voor nu. En graag tot de volgende keer.
Ruben de podcast.
Mooi.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.